Polen heeft aangekondigd dat ze niet langer wapens zullen leveren aan Oekraïne. Dat zei de premier tijdens een televisietoespraak gisteren. De beslissing komt erna een hoogoplopende discussie over de import van Oekraïns graan. Polen heeft wel verzekerd dat de leveringen die eerder beloofd waren, zullen aankomen. Ik heb Tom Simoens aan de telefoon. Hij is officier en historicus verbonden aan de Koninklijke Militaire School. Ja, meneer Simoens, het is duidelijk, Polen heeft een standpunt ingenomen wat betreft de wapenlevering en de steun aan Oekraïne. Ja, welk effect zal dat hebben op andere lidstaten?
Maar ja, het is nog niet zo heel duidelijk wat het Poolse standpunt nu is. Hè. De Poolse president heeft nu verklaard dat de woorden van zijn premier wat extreem zijn geïnterpreteerd door de media. Dat het eigenlijk allemaal zo bedoeld niet is. Hè. Dat het vooral ging over de nieuwe bewapening die Polen nu koopt. De Abramsen, de Himarsen en andere wapentuig, ook van Koreaanse makelij, dus van Zuid-Koreaanse makelij, dat Polen dat materiaal niet aan Oekraïne zou geven. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een heel andere interpretatie. Nu, ik denk dat de plooien tussen Oekraïne en Polen wel glad gestreken zullen worden de komende dagen. Er zijn toch allerlei initiatieven op het diplomatieke toneel dat leiders van beide landen elkaar zouden ontmoeten. Om een akkoord te vinden over die graanuitvoer vanuit Oekraïne. Natuurlijk, het is jammer dat dat eerst zo moet escaleren en in de pers moet komen, vooraleer dat dat gesprek plaatsvindt. Het is beter geweest als dat gesprek gewoon had kunnen plaatsvinden, vooraleer dat er in de publieke ruimte zo'n over en weer en wel eens niet een spel wordt gespeeld. Want uiteindelijk, daar blijft er natuurlijk altijd wel iets van hangen. Als het niet bij de betrokken politici is, dan is het toch bij de bevolking ook, hè, die inderdaad misschien vanuit Polen misschien wel het gevoel zal krijgen, wij doen heel veel voor jullie, qua militaire hulp, maar ook qua opvang van Oekraïnse vluchtelingen, is dit nu onze stank voor dank. En tegelijkertijd, ja, is die uitvoer van graan natuurlijk een belangrijke bron van inkomsten voor Oekraïne. Dus het is wel belangrijk dat daar een oplossing voor wordt gevonden. Maar goed, uiteraard was het veel beter geweest als die oplossing er was gekomen zonder eerst verbaal oorlogje. Dat er nu geweest is. Dus er wordt een beetje warm en koud geblazen, er wordt een beetje nu getemperd. Hè. De gemoederen zijn wat bedaard en ik denk wel dat dat opgelost raakt. Hè. Maar het wijst wel op wat spanning, economische spanning. En die spanning zit toch ook wel een beetje op de lijn met de Verenigde Staten. Ik denk dat er toch wel wat onvrede is over, misschien niet echt onvrede, maar dat de Verenigde Staten bijvoorbeeld wel hadden gewild dat het Oekraïnse offensief wat verder was opgerukt en wat verder zou staan dan waar het nu staat. Ik denk dat Oekraïne dat zelf ook wel wil. Maar je voelt toch wel aan, door anonieme verklaringen en zo, dat er wel wat ruis op de lijn zit tussen Oekraïne en de westerse partners. Ruis, zeg ik wel. De lijnen zijn nog goed open, maar er zit wel wat ruis op, ja.
Maar het wordt ook af en toe eens niet verstaan, lezen we in de kranten. Hè? Bepaalde zaken worden ook niet altijd opgenomen door media, door de westerse partners. Bepaalde verliezen, ja, die proberen we niet te zien of we proberen weg te kijken, omdat het, ja, ons niet goed uitkomt. Hebben we echt een volledige goede kijk op dit moment, op het offensief, op wat er op dit moment aan het gebeuren is hier in de westerse wereld?
Ja en nee. Als het gaat over de frontlijn, dan denk ik dat we die op misschien enkele honderden meters na kunnen we met open source kaarten perfect zien waar de frontlijn loopt. En we weten natuurlijk waar hij begin juni lag. En dan zie je dus dat er qua territoriale winst, dat beperkt is intussen tot 350 vierkante kilometer. Als je dat eigenlijk op een grafiek plot, waarbij je kijkt hoeveel vierkante kilometer komt er elke week bij, dan zie je dat dat eigenlijk week na week afneemt. Je zou dus kunnen besluiten dat het Oekraïnse offensief wat tempo verliest en aan het culmineren is, zoals we dat met een mooi woord noemen, dat het eigenlijk aan het doodbloeden is. En dan, maar je hebt ook nog de onzichtbare factor die zich niet laat meten, of niet makkelijk laat meten, en dan helemaal niet door open source kaarten. Dat is de mate waarin Oekraïne erin slaagt om het Russische leger uit te putten en de reserves te laten inzetten, de Russische reserves laten inzetten, waardoor er op een bepaald moment misschien gaten zullen ontstaan langs de frontlijn. En dat is iets, dat kun je moeilijk meten. Maar vooralsnog zien we dat niet. Hè. Oekraïne heeft kleine succesjes geboekt bij Bakhmut, ten zuiden van Bakhmut, met de inname van Andriivka en ook Lishivka. zijn dorpjes eigenlijk ten zuiden, zuidwesten van Bakhmut. Dus we zijn nog absoluut niet aan een omsingeling van Bakhmut toe. Maar ja, er kan wel een opstap zijn naar een verdere opmars. Maar het, ja, je ziet dan telkens dat de inname van zo'n dorpje weer gevolgd wordt door een pauze, een consolidatiefase. En wat wil zeggen dat de Russische verdediging te sterk is om daar meteen, laten we zeggen, in dat gat te duiken en dat te gaan exploiteren, zoals de militaire term is, om dat te gaan uitbaten, die bres in de Russische linies. Dus er is eigenlijk nog geen bres in de linies. En zal dat nog gebeuren de komende weken en maanden? Ja, ik ben er al een tijdje wat minder optimistisch over. We kunnen het moeilijk beoordelen. Het kan perfect nog. Ik zeg niet dat het niet kan. Maar we zien eigenlijk te weinig tekenen, denk ik, van Russische verzwakking. We zien dus eigenlijk geen gaten vallen. Rusland moet inderdaad een aantal reserves inzetten, maar je kunt dat net zo goed zeggen van de Oekraïners. Ook zij hebben een aantal brigades moeten vervangen door verse brigades, omdat die opgebrand waren. Dus ja, is dat per se een teken van zwakte? Nee, dat is een teken dat de strijd zijn tol eist. Maar je kunt dat net zo goed zeggen van de Oekraïnse zijde. En het is een beetje een uithoudingsstrijd, een slijtageslag geworden. En wie dat gaat winnen, dat is heel moeilijk te bepalen. En dat zie je niet op een kaart natuurlijk. Dat gaat over munitie, dat gaat over artilleriestukken, dat gaat over luchtdoelartillerie die al dan niet uitgeschakeld is. En dat, ja, dan zitten we inderdaad met dat sporadische bewijs, hè, dat we zien op sociale media, maar dat is natuurlijk ook bewust, worden bepaalde dingen wel gedeeld, andere dingen niet gedeeld. Vandaar dat ik ook altijd probeer om pro-Russische kanalen te volgen, omdat je daar ook Oekraïners ziet die krijgsgevangen genomen worden. Je ziet daar ook Oekraïnse tanks en panzervoertuigen ontploffen. En je krijgt dus niet alleen het gevoel dat Oekraïne succes kent, maar je voelt ook dat de strijd heel moeilijk is. En bloederig ook voor Oekraïne. Dus het is belangrijk dat we dat evenwicht een beetje proberen te bewaren en daar op een zo objectief mogelijke manier proberen de militaire operaties te analyseren. En je ziet wel dat Oekraïne nog duwt en dat ze nog wel honderden meters per dag. Soms is niks, soms is achteruit, soms is het 500 meter vooruit. Maar globaal gezien wel nog wat vooruitkruipen, maar snel gaat het voorlopig niet. En het blijven kleinere aanvallen met kleinere succesjes waarvan, en dat is mijn grootste probleem, je krijgt nooit eens een versnellingsmoment. Je ziet nooit eens dat er dan opeens 2 kilometer opgerukt wordt of 5 kilometer opgerukt wordt. Ja, en dat hebben we eigenlijk nodig, hè, dat het eens wat sneller gaat.
Ja, en de vraag...
Zodat Russen ook wel bij de keel gegrepen worden en eigenlijk een beetje gedestabiliseerd zijn, van hun melk zijn gebracht en even van geen hout meer pijlen weten maken. Maar daar zijn we dus nog niet aan toe. Ik heb de indruk dat Rusland eigenlijk door te schuiven met zijn eenheden, ja, eigenlijk relatief goed stand houdt, weliswaar met zware verliezen natuurlijk.
De vraag is dan nog maar wat er nu gaat gebeuren, want nu komt er natuurlijk een nieuw punt in de strijd. We gaan nu naar de herfstperiode, de winter komt eraan. We weten vanuit de geschiedenis, en dat is uiteraard hetgeen wat u geeft op de Koninklijke Militaire School, we zien vanuit oude oorlogen, vorige oorlogen, dat die winter heel bepalend kan zijn in die regio in oorlog. Je hebt natuurlijk mensen die dat gebied wel kennen, die dat gewoon zijn, maar die winter zou misschien wel voor een omslag kunnen zorgen.
Goh, ik denk dat we dat vorig jaar niet echt gezien hebben. Vorig jaar heeft Oekraïne de winter gebruikt op een, laten we zeggen, militair logische manier. Namelijk geen grote offensieven, maar wel herbouw van het leger, reorganisatie van de eenheden, training van de eenheden, uitrusting met een nieuw westers wapentuig. Daar heeft Oekraïne zijn winter aan besteed. Rusland heeft de winter gebruikt om het Gerasimov-offensief uit te voeren. Dus een strijd onder andere bij Bakhmut met de Wagnergroep, maar eigenlijk op heel het oostelijke deel van het front is Rusland in de aanval getrokken met weinig resultaat. Ik denk dat deze winter wel eens opnieuw het scenario kan zijn. Dat Rusland troepen achter de hand houdt. We hebben nog altijd die concentratie in Luhansk de cijfers variëren een beetje, maar ik denk dat je toch minstens enkele tientallen duizenden Russische eenheden, militairen hebt, waarvan we niet goed weten wat die daar zitten te doen in Luhansk. En die mogelijk eigenlijk zitten te wachten tot het Oekraïnse offensief wat vastloopt om dan zelf terug het initiatief te nemen. Dus in de Tweede Wereldoorlog had je op dat stukje van het front, laten we zeggen, de lente en de zomer was voor de Duitsers en dan de winter was voor de Russen. Hier lijkt het een beetje hetzelfde met dus de lente en de zomer telkens Oekraïne aanzet, zowel in 2022 als in 2023. En de winter lijkt wel weer een Russische periode te gaan worden. Ik zeg niet dat Oekraïne dat de offensief volledig gaat stoppen, maar het weer zal toch een beperking zijn. Ik heb nu alweer beelden gezien van wielvoertuigen die zich vastrijden in een dun laagje modder. Maar ja, 20 centimeter modder is voldoende soms om een wielvoertuig te laten vastrijden. Dus ja, gemechaniseerde operaties zullen moeilijker worden. Aan de andere kant kun je opwerpen dat veel van de operaties vandaag nu al infanterieoperaties zijn, waarbij infanterie te voet of met rupsvoertuigen oprukt. Ja, dat kan je in de winter en zelfs in natte omstandigheden ook nog gaan doen. Maar goed, de dagen worden korter en we zien toch nog heel veel operaties die bij dag gebeuren. En dus ja, hoe minder uren daglicht je hebt, hoe minder mogelijkheden je hebt. Maar aan de andere kant is dat niet incompatibel met de huidige inzetwijze van het Oekraïense leger, die toch vooral veel kleine infanterieoperaties uitvoeren. Ja, dat kan je in de winter theoretisch perfect verder zetten. Hè. We zien ook geen diepe doorstoten waarbij dat de logistiek bijvoorbeeld in de winter in dat natte seizoen niet zou kunnen volgen. Hè. De vrachtwagens kunnen niet volgen met de munitie en met de brandstof. Ja, dat is hier eigenlijk niet van toepassing, omdat er geen diepe doorbraken zijn. Dus ik denk niet dat de winter de facto overeen zou komen met een beetje het uittoven van het Oekraïnse grondoffensief. Het zou mij verbazen dat ze dit nog 4 maanden kunnen volhouden. Want ook de tol aan de Oekraïnse zijde is zeer hoog. Dus ik verwacht eigenlijk dat het initiatief terug een beetje ofwel in het midden zal blijven, dat beide partijen uitgeput zijn, of misschien zelfs dat Rusland terug het initiatief neemt in de winter. En verwacht ik daar veel van? Persoonlijk niet. Hè. Ik denk niet dat het Russische leger het voorbije jaar al veel blijk gegeven heeft van verfijnde aanvallen. Dus ik denk dat dat gewoon weer breuken wordt met artillerie, vervolgens infanterie die probeert vooruit te stormen in een soort van menselijke golven. Rusland evolueert ook wel, maar ik denk niet dat zij nu in staat zullen zijn om opeens diepe doorbraken en dan dat te gaan exploiteren. Dat zou mij heel erg verbazen dat Rusland opeens op zo'n moderne manier kan vechten. Dus ik vrees dat we meer van hetzelfde zullen zien. Loopgravenstrijd, kleine, langzame opmarsen bestaande uit kleine, opeenvolgende infanterieaanvallen. En dat we dat zowel gaan zien aan Oekraïnse als aan Russische zijde.
Maar dat wordt dus afwachten en vooral ook opvolgen. Dankjewel, Tom Simoens, historicus aan de Koninklijke Militaire School en uiteraard ook officier bij het Belgische leger.